Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. De vrijdag aflevering, een korte snack. Maar eerst, hoe is het met ons?
Ja, lekker. Paasweekend overleefd. Ik tenminste. Jij volgens mij ook, met iets meer moeite.
Iets meer moeite, maar daar ga ik jullie volgende week woensdag alles over vertellen. Want daar is de vrijdag snack te kort voor.
Ja, dat is de hele aflevering meteen gevuld als jij over je paasavonturen bij de drijf vertelt.
Wat
administratie even, moeten we nog doen.
Ja, we moeten even wat administratie doen. Want we hebben een winnaar van onze voetbalboedamok.
Ja, Mitch Lowes. Stuur ons even een berichtje. Je hebt een voetbalboeddha mok gewonnen. Iedereen die nog meer zo'n mok heeft gewonnen, stuur ons ook even een berichtje. Want het is soms best lastig om het er allemaal bij te houden. Dus als je die mok gewoon opeist, dan komt die echt jullie kant op.
En anders heb je mazzel.
Ja, maar ook daar weer over gesproken. Het begint echt een gate te worden, hè, met die mokken.
Mokkengate 2023.
Ja, want wij hebben natuurlijk vorige week aan jullie beloofd dat ze op de post zouden zijn gedaan. Dat de mokken jullie kant op kwamen.
We hadden gedacht dat ze ook al bij jullie thuis in de kast stonden. Tegen deze tijd. Ja. Maar dat is niet gelukt. Want 80 mokken opsturen is toch meer werk dan gedacht?
Nou ja, volgens mij, wat ik ervan begreep, heeft Afkikken het allemaal netjes ingepakt. En die zijn met 80 mokken naar de PostNL gegaan. En toen zei PostNL, ja sorry, zo werkt dat niet. Je kan niet zomaar 80 mokken op de post doen. Terwijl ik toch echt dacht dat PostNL precies dat deed. Juist, dingen op de post doen. Maar niet dus. Dus ze hebben nu iets afgesproken dat PostNL bij Afkikken langskomt. En dan die dingen ophaalt. En dan
ja, dat moet allemaal in speciale jute zakken en zo. Het is allemaal heel ouderwets.
Ja, dus het duurt nog iets langer. Maar echt waar, ze komen eraan. Echt waar.
Dan nog administratie. Want vorige week hadden we het natuurlijk over, deze week hadden we het over Cannavaro. En dan moeten we even iets rectificeren, want we dachten een scoop te hebben. Nou, we hadden ons ook al wel een beetje ingedekt, maar het ging over de nieuwe technisch directeur. Wij dachten misschien te weten dat het Maxwell zou worden. Nou, realiteit had ons eigenlijk al meteen ingehaald.
Ja.
We hadden het nog niet uitgesproken of er werd een nieuwe technisch directeur gepresenteerd.
Sven Mislintat.
Ja, dus. Maar ik vind zie je maar, je moet niet alles geloven wat ze in de media zeggen.
Zijn wij media?
Tuurlijk zijn wij media.
Ja, zijn media, voetbalmedia. Nee, ja, ik dacht, ja, Maxwell, ik zag hem gewoon staan bij de toekomst. En ik dacht dat misschien is 1-1 wel 2, maar het bleek niet zo te zijn.
1-1.
Maar ik vond het toch leuk om even te melden. Ik voelde toch even alsof ik een scoop had.
1-1 is meteen een leuk bruggetje, Daan, naar het onderwerp van onze vrijdag aflevering. Want we gaan het over één op één situaties met de keeper. En dat doen we omdat we het volgende week over niet de koning, maar over de prins van de één op één situatie gaan hebben. Namelijk volgende week woensdag hebben we het de hele aflevering over één van jouw grote idolen, Nwankwo Kanu.
Ja.
En Ronaldo R9 is natuurlijk de absolute koning van de 1-op-1.
Ja, zonder twijfel ook.
Zonder twijfel. Maar Kanu verdient wel echt de titel prins.
Ja. Ja, en hij had een hele andere manier van de 1-op-1 benaderen. Daar gaan we het straks lekker over hebben. Maar ja, kort achter Ronaldo is hij inderdaad echt een specialist van de 1-op-1. En daarom is het een perfect onderwerp om deze vrijdag eens even uit te diepen. En volgens jou bestaat de 1-op-1 uit drie elementen, toch?
Ja, nou je hebt natuurlijk de steekpaas en de loopactie daarbij natuurlijk ook. zonder daar zonder dat is er geen één op één.
Nee.
Dat is eigenlijk misschien ook het moeilijkste meteen. Dan heb je het uitspelen van de keeper.
Ja.
En dan heb je het afmaken, wat drie toch wel essentiële onderdelen zijn.
Ja.
We gaan het ook nog even hebben over de rol van de keeper. Maar toch eerst, waar moet je als eerste aan denken als je aan één op één situaties denkt?
Ja, aan vierkantje kruisen.
Vierkantje kruisen, toch? Ja, dat kan niet anders.
Ja.
Een absolute...
Pro Evolution Soccer moeten we misschien heel even uitleggen.
FIFA ook.
En FIFA inderdaad. Gewoon een schijntrap met een schijntrap langs de keeper eigenlijk.
Was ook bijna de enige manier.
Ja.
Want je wil natuurlijk altijd loppen. Maar die keeper kwam nooit echt lekker uit daarvoor. Dus zat er niks anders op dan op precies dat ene moment. Wat je op een gegeven moment helemaal in de vingers hebt. Vierkantje kruisje te doen. Ja. En dan ben je de keeper langs.
Ja, en het was bij die videogames gewoon de grootste kans op succes eigenlijk. En misschien is dat in het echt ook wel zo. Dat als je dat goed in de vingers hebt, de keeper passeren, dat de grootste kans is om een doelpunt te maken. Maar er moet nog wel een hele hoop gebeuren. En ja, we noemden hem al eventjes de prins Kanu, maar de koning Ronaldo, die was daar het beste in. En er is iemand in die statistieken gedoken, toch? Ja, hoe vaak hij een keeper gepasseerd heeft.
Ja, nou, dat zijn dus een beetje rare verhalen. Als je op Google intikt 1-op-1 situaties,
ja,
of rounding the keeper, krijg je alleen maar websites die zeggen Ronaldo scoorde 88 van zijn 414 goals door de keeper te omspelen. Dat is 21% ja, van het totaal aantal gemaakte goals.
1 op de 5.
1 op de 5, dat is ongelooflijk. Maar nu is er dus iemand geweest met te veel tijd. James Robinson van de website Dream Team.
Mensen met te veel tijd, daar komen vaak hele mooie dingen uit, hoor.
Ja, zoals Gerard Jourdet.
Ja.
Maar James Robinson dacht, nou, dat zijn wel heel veel goals van Ronaldo. En die heeft, ik denk, een zalige middag alle goals van Ronaldo teruggekeken en geturfd hoe vaak de keeper werd uitgespeeld. Met als resultaat Cruzeiro 3 van de 44 goals. PSV 5 van de 54 goals. Barcelona 8 van de 47 goals. Inter 10 van de 59. We maken het lijstje af. Real 11 van de 104. Milan 0 van de 9. Corinthians 2 van de 35. En bij Brazilië 9 van de 73 goals. Dat zijn 48 goals totaal van de 414. En daarmee komt hij op een respectabele 11%. Dus 1 op de 10 ja, goals door de keeper te ontspelen. Alsnog echt heel veel, maar wel iets minder dan, ja, dan ze op internet doen geloven. Dus nogmaals, geloof niet alles wat je in de media leest. We gaan de drie stappen door. De steekpaas, het omspelen en het afmaken. En dan beginnen we natuurlijk bij, nou, ik denk het belangrijkste. De steekpaas en de loopactie. Met zo'n steekpaas is het toch alsof je iemand, alsof je de tegenstander schaakmat zet.
Ja, zeker.
Het is uitgespeeld. Je hebt toch, het is, je hoeft het alleen nog maar af te maken. Het komt op de keeper aan. Verdediging staat erbij, kijk ernaar.
Hey, je hebt gewoon 10 van de 11 man uitgespeeld.
Ja, en daarmee ben ja, toch, het is, en vaak ook met één bal
ja,
is het in één keer klaar, schaak. En nou, ik denk dat we het er wel vaker over hebben gehad, maar ik merk dat ik toch een soort kleine fetish heb voor bepaalde steekballen.
Vertel.
Hij moet niet te lang zijn, hij moet niet te kort zijn. Met die korte krijg je toch vaak een aanvaller die horizontaal voor de goal langsloopt en met de voet aan de buitenkant
ja,
zeg maar een klein wipje geeft, een inkomende speler hem kan oppakken. Telt misschien ook niet helemaal.
Beetje Pirlo naar Grosso.
Precies. Telt misschien niet helemaal als een eerlijke 1-op-1. Een lange bal is toch vaak een beetje met de ogen dicht naar voren geramd. Een spits die gokt over dat die over de verdediging heen ploft.
Ja, wat ik daar niet minder mooi aan vind is dat je te veel marge hebt. Zeg maar, als die bal 5 meter te ver is, kan die alsnog goed zijn.
Ja.
En dat maakt het gewoon minder mooi.
Precies. Dus hij moet eigenlijk, denk ik, een sweet spot van zo'n 10, 15 meter bedoeld laag weggestoken worden.
Strak.
Strak, perfect in de loop. Met een hoge moeilijkheidsgraad.
Ja.
En daarbij vind ik het extra mooi als de bal en de speler door hetzelfde gaatje heen gaan.
Dat maakt het wel in één keer echt een stuk moeilijker.
Dat maakt het moeilijk. Want ja, dus nou, je hebt 4 verdedigers op een rij. En vaak zie je dat een bal tussen twee verdedigers heen gaat en dat de speler
uit de rug komt.
Uit de rug van een van die spelers komt. Dus eigenlijk door het andere gaatje gaat. Maar ik vind het lekker als als het samen daardoorheen snijden.
Ja.
Maar moet wel ook gezegd dat er zo ook wel over 30 meter of zo een bal als een biljartstoot door een woud van benen gegeven kan worden. Die niemand ziet, waarvan je niet kan geloven dat hij tussen dat woud van benen doorkomt, maar op een of andere manier precies in de ruimte komt tussen de verdediging en de keeper en de spits. Ja. Eigenlijk ook een beetje verbaasd die bal opeens voor zijn voeten heeft.
Ja, dat...
Een beetje zoals je bij tafelvoetbal wel eens hebt, dat je een bal schiet en dat je niet begrijpt hoe die van de ene keeper zonder een poppetje te raken in het andere goal komt.
Ja, ik vind dat. Ik heb twee lievelingssoorten eigenlijk. En de ene is een beetje die jij net ook beschrijft, lijkt erop. Ik noem hem even de meetlatpaas.
Mooi.
Dus een paas die je gewoon langs een lineaal kan leggen, die helemaal recht is. Mag natuurlijk ook wel een klein beetje effect in zitten, maar die hard en strak en eigenlijk maar op één manier gegeven kan worden.
Die niemand ziet behalve degene die hem geeft.
Ja, en zelfs eigenlijk degene die hem ontvangt hem ook niet ziet. Want dat vind ik eigenlijk het allermooiste aan een paas. Is dat het de ontvanger eigenlijk in beweging zet. Dus dat iemand speelt een paas en op een gegeven moment denkt de aanvaller, ja, ik ga maar lopen, want volgens mij is hij van mij. Dus dat hij het pas ziet op het moment dat die paas gegeven wordt. En daar moet je als paser dus ook weer rekening mee houden. Met je snelheid. Dus dan moet alles perfect kloppen bij die bal. Een andere hele mooie vind ik. Is in een hele kleine ruimte zoveel mogelijk mensen in één keer uitspelen. En Bergkamp heeft daar een hele mooie van gegeven. Ooit in een Champions League. Ik denk dat het tegen Juventus was. Die zit ook in al die compilatiefilmpjes. Dat hij op de rand van de 16 staat. En dat hij aan het kappen draaien. Echt 5 keer op de vierkante meter. En dat hij dan zo'n heel klein lopje geeft op Ljungberg. Die aangerend komt. En daar zijn in één keer 5 spelers mee uitgespeeld. Echt op 2 vierkante meter. En dat vind ik ook wel echt heel mooi.
Ik moet er meteen aan dat soort strakke lange ballen. Ook aan Xabi Alonso en Guti denken.
Ja, zeker.
Toch de koning van de assist.
Ja. Nou, Guti is misschien wel... Ja, dat is weer toch weer iets anders. Hè, want we hebben nu over de 1-op-1. Maar als je echt puur alleen op de steekpaas aankomt, dan is Guti wel de winnaar.
Dan nog even over die loopactie. Het is natuurlijk mooi. Het mooiste is als die bal de aanvaller in beweging zet. Maar ik hou er ook wel van als die aanvaller eerst horizontaal loopt.
Snelheid maken
om niet buiten spel te staan, maar wel snelheid te krijgen. En dan op het juiste moment dat je ziet dat het van het trainingsveld komt. Ja. Die bocht maakt en in de lijn van de bal.
Ja. Nou, en het kan ook natuurlijk zo zijn. Dat gebeurt toch minder vaak. Omdat ik durf wel te zeggen dat middenvelders vaak slimmere spelers zijn dan aanvallers. Maar soms zijn aanvallers echt heel goed in diepteloopacties. Dus zijn zij juist al begonnen met de loopactie. Ja. En denkt de middenvelder, ik kan hem nu geven.
Ja.
Dat is ook mooi. Mbappé heeft dat wel echt. Die is vaak al in beweging. En op dat moment denkt de middenvelder, hey, ik kan hem geven.
Ja. Of dat die timing van die loopactie is toch vaak ook belangrijk bij spitsen.
Ja.
Op het juiste moment voor de verdediging tevoorschijn komen.
Zeker, ja.
Haaland liet dat de afgelopen week natuurlijk ook heel mooi zien. Maar dan gaan we naar fase 2.
Ja, de paas is aangekomen.
De
bal is goed aangenomen.
Er ontstaat zo'n soort vacuüm.
Ja.
Toch? Ik heb ook het idee dat je als verdediger stopt met rennen. Omdat je denkt, oké, dit is een 1-op-1 situatie. Ja. Er is niks meer te redden. Iedereen houdt zijn adem in. Je hart begint te bonzen bij de
spanning
aanvaller.
Loopt op.
Er komt een enorme adrenaline kick. Je denkt, shit, ik moet... Je moet het maken. En het stelt toch vaak een beetje teleur, vind ik, wat spitsen laten zien.
Waarom?
Nou, er wordt vaak toch een beetje gegokt of gebruik gemaakt van de situatie. Dus een aanvaller komt ingelopen en gebruikt zijn snelheid en de kant die opgaat om die bal ook... Die kant langs.
Ja, dus hij neemt hem één keer eigenlijk mee langs de keeper. En
die gebruikt zijn snelheid eigenlijk. En daardoor wordt er niet echt een keuze gemaakt. Een keeper moet gokken. En de aanvaller weet, als ik hem maar langs tik en mijn poot laat hangen, is het in ieder geval een penalty.
Ja.
Dus het is een beetje zo'n soort niks. Ja, de situatie is...
Er zit weinig creativiteit in op die manier.
Precies, dus ik kijk liever naar van die hele doelbewuste acties. Want waarom zou je op het veld wel van alles uit de kast proberen te halen om een verdediger langs te gaan, maar als het bij de keeper gebeurt, wordt er vaak gewoon een beetje gekapt, half. Ja. En eigenlijk de enige die dat echt deed, was Ronaldo.
Ja.
Die ook wel eens in een interview zei, ik vind de 1-op-1 de lekkerste situatie die er is. Want je hebt als aanvaller totale controle, maar die moet je dus wel pakken.
Ja, je moet het wel ownen.
En de enige andere voorbeeld waar ik nog aan moest denken was Mbappé vorig jaar in de Champions League tegen Real Madrid.
Meteen wat je bedoelt.
Hij wordt een beetje aan de linkerkant van het veld diep gestoken. Komt 1-op-1 bij Courtois. En met zijn rechterbeen stapt hij eigenlijk een beetje langs de verkeerde kant van de bal een overstapje naar buiten toe.
Nou, hij doet eigenlijk alsof hij met rechts gaat schieten. Maar
hij draait zijn lichaam een half open.
Hij doet een schaar eigenlijk.
Ja, hij doet een soort schaar zonder de bal te raken. Daardoor is het natuurlijk extra subtiel, extra mooi.
En dan komt
Courtois ligt op zijn kont. En dan tikt hij met links binnen.
Ja, het was doodziek dat het net buitenspel was. Want hij telde niet, maar het was zo'n geweldig doelpunt. En het deed me een klein beetje denken aan, aan heel vroeger Pelé.
Ja.
Die op een gegeven moment, die kreeg een diepe bal. En die kruist eigenlijk de bal en de keeper en laat de bal lopen. Dus zonder hem aan te raken.
Doet een overstap.
Ja, gaat hij aan de ene kant er langs en die bal aan de andere kant. En dan loopt eigenlijk achter de keeper langs weer naar de bal toe. En kan hem zo in een leeg goal schieten. En wat waar je volgens mij gewoon als kijker naar op zoek bent, is dat je dingen ziet die je nog niet eerder hebt gezien. En dat is misschien waarom jij het een beetje saai vindt. Want dat gebeurt niet zo heel vaak als je 1-op-1 met de keeper gaat.
Dat we nu allebei nog dat moment van Mbappé weten. Ja. Dat hij een overstapje deed, zegt denk ik genoeg. Want, ja, maak een keuze.
Ja.
Toch, je hebt die bal. Jij bent in controle. Jij kan kiezen
maar
wat er gaat gebeuren.
Ik denk dat het ook komt omdat de importantie van dat moment er zo dicht bovenop ligt. Want je staat 1-op-1. De mensen verwachten een doelpunt. Dus dat ga je ze geven. Terwijl als je als linksbuiten tegenover je rechtsback staat, ja, dan heb je alle vrijheid en alle opties om wat te gaan proberen. En als het dan mislukt, is het ook niet zo erg. Terwijl als jij een hele moeilijke truc doet 1-op-1 met de keeper en je mist, ja, dat word je niet in dank afgenomen.
Ja, je moet natuurlijk ook niet een te hoog moeilijkheidsgraad kiezen, maar je moet wel een keuze maken.
Ja.
En nu gaat het een beetje op automatische piloot vaak, omdat het dat een beetje bewezen is. Maar volgens mij kan je het veel meer naar je toe trekken als aanvaller. Want die keeper kan natuurlijk veel doen. En die keepers worden denk ik ook wel beter in. Maar alsnog,
Je bent zwaar in het voordeel.
In het voordeel. En het lijkt vaak alsof het niet zo is.
Ja. Iemand die wel net als Mbappé en Pelé een bijzondere eigen manier had om de keeper te passeren, dat was Kanu.
Ja, en heel daarom hebben we het hier over.
Ja, en heel anders dan eigenlijk alle andere manieren van een keeper omspelen, koos hij voor een hele atypische manier. Want ten eerste kwam hij al niet 1-op-1 vanwege een dieptepaas of snelheid. Want hij was namelijk niet zo snel. Dus vaak kwam hij 1-op-1 met de keeper in een volle 16. Niet echt op snelheid, waardoor hij op een andere manier dus de keeper moest passeren. En dat ging vaak met een sleep van links naar rechts of een fake shot of een simpele kapbeweging. Waarbij vaak als die keeper eenmaal op de grond lag, de verdedigers ook alweer terug waren gekomen, omdat hij het niet op snelheid deed. Dus moest hij vaak ook nog een keer een verdediger uitkappen. En dat maakt zijn manier van 1-op-1 gaan zo leuk. Omdat je opeens allemaal situaties ziet die je niet zo vaak anders ziet bij spitsen en keepers.
Ja, eigenlijk wordt er dan vaak gekozen voor een schot. En hij gaat gewoon nog een keer proberen die keeper uit te spelen.
Ja.
Wat natuurlijk altijd een goed idee
is.
Ja,
en vaak ook echt soms zelfs al in de 5 meter. Dat een keeper ook maar 2 meter eigenlijk uitkomt. En dat hij dan klik-klak zo'n sleper omheen en hem zo intikt. Echt genieten. En ik denk dat we hier vrijdag of woensdag in de reguliere aflevering gaan we het hier nog veel langer over hebben. Maar de manier waarop Kanu de keeper omspeelt, dat is gewoon een eigen aflevering waard.
Dan gaan we naar fase 3, het afmaken. Nou, de belangrijkste twee dingen zitten er eigenlijk wel op. Maar toch kan er nog veel goed en fout
gaan,
wat mij betreft, in het afmaken. Want wat doe je? Schiet je hem hard? Schiet je hem zacht? Schuif je hem beheerst in? Loop je nog een stukje door? Ga je voor de totale vernedering en kop je de bal op de doellijn
kan
nog
niet,
even erin?
Ik. Kan niet.
En wat mij betreft gaat het hier ook in de beheersing. Dus je wil, denk ik, en niet te ver naar de zijkant uitkomen in de passeerbeweging. Dus het liefst blijf je een beetje recht voor de goal op een of andere manier. En dan moet hij dus ook recht door het midden.
Ja.
Want als je hem dan een beetje aan de zijkant schiet, dan heb je toch nog ergens een soort procentje twijfel van, het ging nog maar net goed. Ja, maar je wil geen twijfel.
Nee, en je wil ook die totale beheersing uitstralen. En dat doe je natuurlijk door die bal gewoon zo dicht mogelijk in het midden van de goal te schieten.
Daarmee laat je denk ik het meest zien. Wat opviel, vond ik, was dat Ronaldo vaak nog echt een stukje doorloopt en dan zo 2 meter voor de goal hem intikt.
Ja.
Niet te hard, niet te zacht. Als hij hem echt eroverheen dribbelt, heb je niet de...
Vind ik ook niet mooi.
Nee, dat is niet mooi. Dan heb je niet de voldoening. Nu knalt hij nog wel in het goal. Maar is er wel beheersing.
Ja, dus maar...
wat hij doet vind ik nog oké. Maar in principe vind ik dat je vrij snel moet schieten.
Ja.
En niet te hard. Niet hoog. En door het midden.
Ja, en je moet op dat moment ook niet meer op zoek gaan. En ik vind dat Ronaldo dat mooi doet. Je moet niet meer op zoek gaan naar de vernedering.
Nee.
Want die is al geweest. Want je hebt dat hele team al uitgespeeld. Je moet nu gewoon die bal in het net schieten. En dat is het. Wat ik nog wel mooi vond, nog een klein haakje naar Kanu, is dat hier is het ook weer anders met Kanu. Want hij heeft vaak zoveel beheersing en zoveel rust en kalmte in het uitspelen van de keeper, dat hij bijna schrikt dat hij nog moet scoren. Het lijkt echt alsof, als je naar hem kijkt, dat zijn taak er al op zit en dat hij dan denkt, oh shit, ik moet ook nog scoren. Oh, ja. En dan schiet hij vaak best wel hard en gehaast nog die bal binnen.
Ook tussen omdat twee verdedigers.
Ja, omdat er dus ook alweer verdedigers zijn teruggekomen. Maar dat ziet er heel grappig uit.
Dat waren de 3 fases voor de aanvaller. We moeten natuurlijk ook nog even over de rol van de keeper hebben. Volgens mij is een beetje de vraag, waar kom je de aanvaller tegen? Je moet natuurlijk uitkomen en het goal verkleinen. Maar volgens mij zit aan dat goal verkleinen ook nog een ander element, namelijk druk zetten op de aanvaller.
Ja,
maar de adrenaline die schiet al door je lichaam. En als je dan ook nog eens als een beest uitkomt, dan komt er toch iets meer paniek.
Ja, maar ik vond dat dus eerlijk gezegd wel het allermakkelijkste wat er was. Als een keeper wild uitkomt, dan word je er bijna gedwongen in een beetje die saaie manier van een keeper omspelen en afwerken. Maar dat lukt dan wel altijd.
Ja.
Want soms is een keeper al zo ver uit zijn goal dat hij bijna buiten de 16 komt of helemaal buiten de 16 komt. Dan ben je als keeper sowieso gezien, want dan kan je je handen niet meer gebruiken. En ik denk dat voor een keeper gewoon de sleutel ligt in ver genoeg uitkomen dat je wel druk op die spits houdt, maar niet te ver dat er achter jou te veel ruimte komt te liggen waar een spits dus makkelijk omheen in kan duiken.
Ik denk ook wel dat je nu een nieuwe trend ziet in waar keepers eerst vol op de bal doken. Stoppen
ze zijn afwachtende,
op een gegeven moment. Maak ze groot, knie je op de grond. En
irritant is dat, hoor.
Dwingt het een spits om een keuze te maken. En ik denk, dat is toch het moeilijkste.
Ja, zeker.
Want dan moet je opeens gaan nadenken.
Ja.
En blijkbaar is gewoon stil rechtop blijven staan het allermoeilijkste.
Ja. Als keeper geef je jezelf ook nog de kans op een reactie natuurlijk. Als je stilstaat en iemand schiet in de hoek,
ja,
kan je er nog wat aan doen?
Ik ben even de krochten van het internet weer ingedoken. En ik kwam een analyse van een hele amateuristische keeperschool tegen. Die wel echt heel lekker was. Dus daar wil ik jullie even mee naartoe nemen. Het gaat over de verschillende vormen die een keeper met zijn lichaam kan aannemen bij het uitkomen van een 1-op-1 situatie.
Kom maar door.
Nou, we nemen ze even door. Je hebt, waar we het net over hadden, de K. Dat is dus knietje naar de grond, lichaam rechtop. Dus
ja,
je ene knie gebogen naar rechts. De andere knie op de grond. Je lichaam recht naar voren.
Een beetje ijshockeyachtig.
Nadeel is dat je alles met je handen moet doen. Want je benen staan vast.
Je bent niet meer bewegelijk.
Ze zijn niet heel breed. Maar je kan wel lang rechtop blijven staan. Dus je hebt nog lange tijd om te reageren. Dan heb je de stalker. Het lijkt een beetje op de K, maar de knieën gaan meer een beetje in een X. Dus een beetje bij elkaar gebogen. Lichaam zo groot mogelijk maken. Armen gestrekt of naar beneden of opzij.
Volgens mij is dit wat ik doe als ik voor de lol
een keep. Beetje als een soort beer.
Ja.
Gewoon eng doen.
Maar je kan wel nog alle kanten
op. Je kan nog alle kanten op, maar je staat ook... Je moet echt op je reactie hebben. Dan heb je het blok. Of eigenlijk is het een blok tackle. Dus stel je bent bang om je hoofd of je handen te gebruiken om daarmee naar een rennende speler te gaan. Of je bent stiekem al een beetje met je lichaam de verkeerde kant op gegaan. dan probeer je gewoon met je benen...
Alles ervoor gaan.
Je benen ervoor te gooien. Ja.
Dan ben je eigenlijk je eigen fouten aan
het herstellen.
Het is
niet helemaal horizontaal, maar het is je lichaam nog een klein beetje... proberen nog naar de bal toe te komen, maar vooral met die benen te sweepen. Het is alles of niets. Dan de long block, of ook wel the barrier. Dat is een variatie op de K, waarin er één knie naar de grond gaat, maar het andere been gestrekt horizontaal blijft. Dus dat is een beetje de handbal variant, denk ik. Je gewoon zo breed mogelijk maken. Gewoon een
op goed geluk een klein beetje.
Op goed geluk, maar je schermt echt een groot deel af. Heb je wel weinig kans om te herstellen. Want je vliegt eigenlijk naar de bal toe met dat been dus heel raar gestrekt opzij. Ja, daar blijft het dan een beetje bij. En als laatste, en misschien wel de mooiste, de Superman. De keeper gokt gewoon, blijft, komt uit, rent eigenlijk mee in de richting van de kap. En strekt zich met zijn arm naar de bal toe en probeert dus nog met één hand echt als een vliegende Superman
dit
die bal weg te tikken.
Die het vaakst nog steeds toch wel ziet.
Ja, toch een beetje ouderwets, denk ik nu.
Komen veel pingels uit natuurlijk.
Ja, het is een klassiekertje met en een grote kans op een penalty en op een hoofdblessure.
Ja, ja, ik vind wel van ik heb een beetje van het, ja, hoe je het doet, doe je het. Hè? Welke methode je nou kiest, het zal me een beetje om het even zijn. Wat volgens mij het allerbelangrijkste is, is dat je als keeper een soort van inschatting maakt, wat gaat die spits doen?
Ja.
Dus dat je niet alleen maar aan het reageren bent, maar dat je ook aan het ageren bent. Dat je denkt, oké, hij loopt nu iets om zijn rechterbeen, waarschijnlijk gaat hij een lange hoek of gaat hij een sleep doen. Zodat je toch een beetje in het hoofd van een spits kruipt. In plaats van dat je alleen maar aan het reageren bent. Want als als iemand iets dan goed uitvoert, ben je waarschijnlijk te laat.
Wat vind je ervan als spelers één op één komen en schieten?
Ja,
dus niet de keeper uitspelen,
precies,
maar gewoon...
Ja.
Gewoon...
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar gewoon wel van hou. Ja, want het staat natuurlijk nergens geschreven dat je de keeper moet omspelen. Het is wel vaak een hele goede keus. En het kan... Ja, mits goed uitgevoerd de attractiviteit van het spel echt vergroten. Want het kan heel leuk zijn. Alleen, ik vind ook wel gewoon een spits die één op één komt. Of eigenlijk gewoon elke speler die één op één komt, moet gewoon scoren.
Ja.
Dus als het nou is dat zijn keeper net niet goed uitkomt en laat een hoek open. Ja, schiet hem maar in die hoek. Als hij ruimte voor mijn lob laat, lob hem dan maar. Als hij zijn benen te lang open houdt, schiet hem maar door zijn benen. Je hoeft er van mij niet per se omheen.
Ik vind eigenlijk de lob wel de enige toegestaande. Ja.
Maar wat vind je dan van echte spitsen zoals Huntelaar of Cavani of Inzaghi of zo? Die gewoon één op één, waar het gaatje valt, daar leg ik hem in.
Misschien wel iets beter dan die saaie kap.
Ja.
Maar als je er dan voor kiest om bij een uitkomende keeper te schieten, is het toch wel zonde als hij gewoon laag in de hoek geschoven wordt. Dan loppen.
Ja, nee, ik ben dan toch wel... Misschien is dat toch omdat ik vaak wedstrijden heb gevoetbald die er dan op mijn niveau toch wel toe deden. En dan wil je gewoon winnen. En dan moeten die kansen erin. Dat heb ik toch wel echt.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ja, ik vind een lob zo lekker.
Ja, tuurlijk.
Ik kan zo intens genieten van een lob. Een strakke, verre of een kleine stift meer. Ja, ik vind dat zo lekker.
Ja.
En dan tot slot als laatste. Ik zat nog te denken dat er dus wel eens ideeën zijn om een shootout te doen in plaats van een penalty shootout.
In de MLS is het ooit geprobeerd ook, volgens
mij. Precies, en je ziet bij hockey is het de variant. Dus een speler komt met zijn bal, met een bal vanaf 30 meter van de goal of zo indribbelen. En dan is het gewoon dus één op één situaties.
Ja.
Lijkt mij toch... Ja, ik hecht misschien ook niet genoeg waarde aan de penalty shootout, maar het lijkt mij toch wel lekker. Ik wil het gewoon wel een paar keer zien. Hoe het eraan toe? Want je hebt en meer instrumenten als speler en meer instrumenten als keeper. Dus het is een wat... Ja, gaat denk ik meer gebeuren dan bij een penalty shootout.
Ja, ik vind penalties nemen wel echt een kunst. En ik vind het ook iets heel moois. Dus ik ben nog niet helemaal overtuigd. Maar kijk, ik zou het wel een keer willen zien. Dat gewoon Bayern München tegen Real Madrid halve finale Champions League. Dat het gewoon... shootouts wordt in plaats van penalties en wat er dan gaat gebeuren. Bij hockey heb ik het ook wel vaak gezien, maar wat daar is het eigenlijk ook alweer verpest. Want daar is nu een soort van tactiek bedacht dat je als spits naar de keeper toe dribbelt, dan je kont erin zet. En dan zo gaat draaien met die stick en dan op een gegeven moment erin sleept of niet. Dus daar is eigenlijk de attractiviteit bijna alweer verloren gegaan, omdat het toch de hele tijd op dezelfde manier gebeurt.
Dus je krijgt eigenlijk een beetje het vierkantje kruisje effect.
Ja, wel een beetje. Daar hebben ze dan gewoon weer waarschijnlijk bedacht wat de grootste kans op een goal is. En dat doet bijna iedereen. Ik denk dat 8 van de 10 op die manier genomen worden. Bij voetbal zal dat niet zo heel snel gebeuren. Ja, ik zou het toch wel een keer willen zien.
Ja, wel, nou,
laat maar komen. Modric vanaf de middenlijn. alleen op de keeper. Ja.
We gaan het volgende week woensdag nog uitgebreid over de 1-op-1 van Kanu hebben.
Ja.
Over die lange benen die bal zo mooi
lange,
slungelige
benen.
Ja, ik heb er heel veel zin in.
Ja.
En het is natuurlijk een van jouw grote idolen. Dus er kan ook misschien zit toch ook wel een gevaar in. Voor
nou,
jou.
Ik vind het wel spannend om zo in je eigen helden te duiken. Men zegt altijd dat je je eigen helden niet moet ontmoeten. Nou gaan we Kanu niet ontmoeten, maar we gaan wel alles over hem leren en lezen. Kan ook heel erg tegenvallen, maar tot nu toe zou ik zeggen, ja, kom maar door, ik hou van Kanu en het gaat niet opeens minder worden.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.